Welkom. Leuk dat je luistert naar alweer de vierde podcast van Christenen voor Israël. Mijn naam is Ruben. Het is vandaag 2 november 2018. En in deze podcast gaan we praten met dominee Kees Kant over zijn nieuwste boekje Waarom het voor Joden zo moeilijk is om in Jezus te geloven. Een vraag waar veel christenen zich veel bij afvragen, dus blijf luisteren. En ook ging ik op bezoek bij een mooie organisatie in Den Haag, Pillar of Fire, die Israël steunt, en sprak daar met Jack van der Tang. Dat in deze podcast. Blijf luisteren en veel luisterplezier. Kees, ik heb hier een boekje voor mijn neus. Dat heet Waarom het voor Joden zo moeilijk is om in Jezus te geloven. En dat heb jij geschreven. Kun je uitleggen waarom?
Ik mag sinds een jaar of 3, 4 lezingen geven voor Christen voor Israël in het land. En als predikant preek ik natuurlijk ook in de kerkdiensten heel vaak over Israël. En dan valt het mij op dat het voor veel mensen die dat horen soms toch wel een onverkwikkelijke iets is dat heel veel Joden niet in Jezus kunnen geloven. Ja. En mensen zeggen dan van ja, maar het staat er toch zo duidelijk, waarom geloven ze dat dan niet?
Ja, en nu heb je dus een boekje geschreven. Is dat het antwoord op de vraag?
Nou, het is niet het antwoord op de vraag, want ik denk dat het feit waarom heel veel Joden niet in Jezus kunnen geloven toch ten diepste een mysterie is, want je kan niet in iemands hart kijken. En geloof is ook een geschenk van de Heilige Geest, hebben we altijd geleerd. Mm-hmm. Dus het is niet het antwoord, maar ik heb wel geprobeerd om wat begrip te tonen voor de moeite die Joden met Jezus hebben. Niet om het allemaal goed te praten of het tot in de puntjes te verklaren en ook niet om het te veroordelen, maar om bij christenen wat meer begrip te vinden voor toch de complexe achtergrond waarom het voor Joden moeilijk is.
Ik heb het boekje gelezen natuurlijk en ik snap wat je bedoelt als je zegt begrip creëren, want de verhouding tussen Joden en christenen is niet al te best door de geschiedenis heen, dat blijkt wel uit dit boekje. Kun je dat kort toelichten?
Er zijn meerdere redenen aan te geven waarom het voor Joden moeilijk is. De begintijd van de christelijke kerk, waarover we lezen in Handelingen en in de brieven, was natuurlijk weer een heel andere tijd dan de middeleeuwen en een heel andere tijd dan nu. Dus in al die perioden waren er andere redenen waarom het voor Joden heel moeilijk was. En vanaf de 2e eeuw na Christus heeft de kerk zich veelal met aversie en antigevoelens tegenover Joden opgesteld. Dus de kloof tussen Joden en christenen werd zo groot dat het voor Joden haast ondoenlijk was, menselijkerwijs gesproken, om in die Jezus te geloven.
Ja. En dan noem je ook een heleboel voorbeelden dat door de eeuwen heen Joden echt zijn vervolgd. De doop of de dood, dat soort praktijken. En dat maakt het natuurlijk, dat maakt Jezus, de persoon van Jezus, heel gevoelig bij Joodse mensen. Is er een verschil tussen wie Jezus zou moeten zijn voor de Joden en wie Jezus is voor ons?
Jezus is in allereerst natuurlijk de vervulling van de beloften uit het Oude Testament, de Tenach, dat hij de Messias voor zijn volk is. De vredevorst, de herder, de koning, waar de profeten over spreken. In de geschiedenis heeft de kerk zich verzet tegen de Joden en de Joden een verdoemd en verworpen volk genoemd. En hebben we eigenlijk in de loop der middeleeuwen Jezus als het ware naar onszelf toe geannexeerd. We hebben er een soort Europese Jezus van gemaakt en niet meer de Joodse Messias die een Joodse moeder had en die naar de wet leefde in de tijd dat hij op aarde rondwandelde. Dat hebben we als het ware, daar hebben we hem als het ware los van gemaakt.
Ja. Hebben we daarmee iets van een zuivere blik op wie Jezus was verloren als christenen?
Ja, ik denk het wel. Sterker nog, de Joden moesten hun verfoeilijke afgodendienst en Jodendom afzweren. Dus Joden werden opgeroepen om in Jezus te geloven, maar niet alleen om Jezus aan te nemen als Messias, maar om de christelijke Jezus aan te nemen en hun eigen Jodendom en dus hun identiteit die hen dierbaar was af te zweren.
Ja.
Dat was vervloekt. In de Spaanse en Portugese tijd ging de Inquisitie zelfs op zoek naar Joden die zich bekeerd hadden tot Jezus en die lid waren geworden van de kerk en zich hadden laten dopen, maar toch nog Joods bleven leven. Die werden opgespoord op grond van bijvoorbeeld het kosher eten. En dan werden ze alsnog in publiekelijk op het dorpsplein of op het stadsplein op vrijdagmiddag publiekelijk openbaar gewurgd. Dus de kloof tussen het vervloekte jodendom en het christen zijn werd zo groot, dat joden moesten hun identiteit afleggen. Nou, dat is toch ondenkbaar. Wij, als wij christen worden, als iemand in ons Nederland gaat geloven, dan hoeft hij niet de Nederlandse vlag af te zweren en het volkslied af te zweren en je culturele gewoonten in de streek waarin je woont. En de Fries mag gewoon blijven schaatsen en van de Elfstedentocht houden. En alle culturele eigenschappen die we hebben, mogen wij behouden als christen. Maar een Jood moest alles afzweren. Zelfs bepalingen die in het Oude Testament stonden.
Ja, ja, vreselijk.
Maar en dan hebben we het over de vreselijke dingen. Maar ik heb ook in mijn boekje uitgelegd, in de begintijd van de christelijke kerk, dus in Handelingen, als Paulus en Silas en Barnabas het evangelie gaan verkondigen, toen had je die anti-houding nog niet. Nee. Maar ook toen was het voor Joden best wel heel lastig om in Jezus te geloven. Dat probeer ik ook uit te leggen. Om een voorbeeld te geven, de meeste profetieën in het Oude Testament over de vredevorst, de koning, de herder, geven aan dat als de Messias komt, dat dan de vijand verslagen wordt en dat de vrede zal komen. De vrede zal zich uitstrekken over de wereld. Een kind kan weer spelen bij het nest van een adder, enzovoort, enzovoort. Dat wordt allemaal verbonden aan de Messias. Maar de Joden in de tijd van Paulus zagen dat de vrede helemaal niet gekomen was. Jezus was gestorven aan een kruis, had zich maar aan een beperkt aantal mensen getoond na zijn opstanding. En de Joden die overal woonden, moesten het maar geloven. Maar ze zagen dat de vrede niet gekomen was, want ze werden nog steeds wreed overheerst door de Romeinen. En in 70 na Christus is zelfs de tempel verwoest. Zijn vele Joden afgeslacht en in de diaspora gekomen. Nou, voor hen was de vrede allerminst gekomen.
Ja.
Dus als ze hun Jezus werden verkondigd, en ze zouden die Jezus graag willen erkennen als Messias, maar ze zagen wel dat het niet klopte met de profetieën.
Ja, ja. Een boeiend boekje, als ik het zo mag horen van je. En ik heb het natuurlijk gelezen. Ik raad het iedereen aan. Het boekje is te koop via de webwinkel van Christenen voor Israël. Voor maar €3,50. Het is geen dik boekje, dus je leest het in een avondje lees je het door. Maar het is buitengewoon informatief en het zet je echt aan het denken. Dus ik hoop dat veel mensen het gaan lezen, Kees.
Dankjewel.
Oké.
Ik hoop het ook. Dankjewel.
Dankjewel.
Christenen voor Israël is niet de enige organisatie in Nederland die Israël zegent. Onlangs was ik in Den Haag bij een organisatie die prachtig werk doet voor Israël en maakte daar een mooie reportage. Luistert u en geniet. Oké, ik sta hier in Den Haag in het pand van Pillar of Fire. En ik loop hier met Jack van der Tang, die deze organisatie leidt. Jack, vertel eens, wat is Pillar of Fire?
Een hele eenvoudige Israël-organisatie. Steun in Israël, woord en daad. En de visie is het volgen van de Heer, wat hij laat zien, wat we moeten doen. Dat is gewoon heel simpel. Is inmiddels wel aardig uitgegroeid tot allerlei activiteiten. Maar we hebben veel activiteiten ook. We hebben een Israëlstichting in Israël zelf, een Amuta, waar we veel hulpverleningswerk doen. We hebben hier ook een radiowerk. We hebben een nieuwe stichting, dat is International Conference for Truth, Justice and Peace, waarin we in het legale recht in Den Haag activiteiten ontrichten. Want dat is wel echt, we ervaren wel echt dat onze plek in Den Haag is, hoewel we internationaal werken. En we hebben hier ook een huis van gebed, omdat we wel hebben hier, het gebed is echt het fundament van alles wat we doen.
Ja. Poei, dat is een hele mond vol. Dat is meteen een golf van activiteiten om Israël te steunen. Hoe is dat begonnen?
Heel grappig. Ik ben tot bekering gekomen in 1994 in Roemenië. Ik was autohandelaar. En ik weet nog dat ik terugkwam. Ik zat in de kerkraad, maar ik stond op het punt om af te haken. Omdat ik dacht, ik ben onderdeel van de grootste poppenkast aller tijden. Er is geen God, er is niks. En toen ik in Roemenië was, ben ik onverwachts, kwam er iemand binnen. Een man was 94 jaar oud. Hij werd geïntroduceerd als de grootste evangelist uit Roemenië, Moldavië, uit het hele gebied daar. En die man vertelde zijn getuigenis. En toen ervoer ik echt de aanwezigheid van God. En ik weet nog dat ik thuis kwam, dat was nog niet in de tijd van de mobieltjes. Dus mijn vrouw wist van niks en ze deed de voordeur open toen ik thuis kwam. En ze keek me aan. Het eerste wat ze zei, je bent veranderd. Je hele gezicht is anders. En het aparte is dat ik vlak daarna ook ineens liefde had voor Israël. We hadden thuis nooit over Israël. Niks. Mijn vader had wel een aantal Joodse vrienden in de zakenwereld, waar hij altijd heel positief over sprak. Hij zei, de Joden hebben altijd iets anders. Maar eigenlijk was Israël iets wat helemaal niet speelde. Nou, toen ben ik een Israëlavond gaan organiseren. En omdat ik vond dat er in Den Haag niks gebeurde en ik meer wilde weten. Ja, toen zijn er een aantal dingen gebeurd. En toen is het eigenlijk ineens gaan groeien. En nooit verwacht dat ik fulltime hiermee bezig zou zijn. En wat ik wel moet zeggen is dat alles wat hier gebeurt, alles wat hier ontstaan is, alles is geboren uit gebed. Ik heb nooit iets zomaar gedaan. Het is echt in gebed geboren en het is gebeurd. We hebben nu een heel aantal mensen hier rondlopen en werken. Ja. Ja.
Dus wat je hier ziet is echt wel allemaal door God gegeven.
Ja, ja, de mensen kunnen het niet zien, hè? Maar hier heb ik een gebedskamer.
Vertel, laat zien. We lopen hier dus door een... Ja, het is eigenlijk een soort kantoorgebouw in Den Haag.
Op
een bedrijventerrein met allemaal ruimtes erin. Dus ja. Dit is de gebedskamer, zeg je. We komen binnen in een kamer. Er staat hier een paar stoelen, een kleedje langs de muur, een grote vlag van Jeruzalem.
Dit is voor mij, ik ben nog 's morgens om 7 uur en dan zit ik hier soms tot 8 uur, soms tot 9 uur in de stilte. Soms muziek op, dan lees ik uit de Bijbel, dan bid ik. Zo begin ik de dag hier.
Ja.
Dus deze ruimte is voor mij wel heel belangrijk.
Ja, ja, dat snap ik. Ja. Mooi. Hey, vertel eens, wat is er nog meer in dit gebouw? Wat gebeurt er allemaal?
Nou, hier wordt cursussen gegeven. Ja? Binnenkort komt een dominee van Rooien, die komt hier Brils geven. Maar we hebben ook op zondagavond zit een kleine gemeente hier die het gebouw huurt.
Ja?
En overdag zitten hier jongelui als er voor een zondagschool of voor de sabbatschool. En dan hebben we hier nog een ruimte.
We lopen weer even, een heleboel boeken staan er hier door de gang.
We hebben een grote Israël bibliotheek, heb ik altijd gewild. En iedereen kan gratis hier boeken lenen. En,
Leuk.
Nou, dit is mijn kantoor hier.
Ja?
Dit is een hele kantoor waar ik... Mijn vrouw vindt het niet zo leuk, want die zegt, je hebt het veel te goed hier. En dan kom je minder snel thuis.
Nou, we lopen verder door het gebouw.
Hier hebben we
Hallo.
En Diana is... Diana zal ik je noemen. Diana is in dienst nu om mij te helpen met een heel groot event wat we voor volgend jaar in Den Haag gaan organiseren.
Oh, Diana, daar wil je vast wel iets over vertellen dan.
Gebed is heel belangrijk voor ons. En wij doen alles om met woord en daad Israël te ondersteunen. Dus geregeld hebben wij gebedsconferenties, landelijk of internationaal. En onze volgende zet wordt echt ook weer een wereldwijde conferentie te doen voor Israël. Dus daar zijn we heel druk mee bezig.
Wow.
Ik kan er iets over zeggen. Dat is het Jerusalem Prayer Breakfast, wat we in samenwerking met de Knesset doen. Waarbij de ChristenUnie volledig meedoet, waarbij de SGP meedoet. En Roger van Oort van Christen van Israël is ook erg enthousiast. En we zijn nu bezig om... Een ambassadeur is laaiend enthousiast, maar om... Ja, ook internationaal heel veel mensen gaan er komen. Dus daar zijn we nu mee bezig. En dat is wel veel werk.
Ja, dat is nog een work in progress, begrijp ik.
Ja, want dat is volgend jaar 25 en 26 juni. En ook financieel wordt het een leuke uitdaging voor ons. Zo'n uitdaging hebben we nog niet eerder gehad. Maar er zijn nog heel veel bijzondere dingen gebeurd.
Ja. Dan gaan we weer verder. We zijn in een radiostudio beland. Ja. Jullie hebben een radioprogramma?
Radio Israël, 24 uur.
Maar er zit nu niemand.
Nee, maar we hebben een computer aanstaan. En we hebben veel te weinig programma's. We willen echt veel meer gaan ontwikkelen, ook met Niels. Dus als er mensen zijn, ik wil helpen. Gisteren heb ik hier met 4 presentatoren gezeten. Hebben we met z'n 5 hier een programma gemaakt. En dat wordt dan in de uitzending gezet. En dan wordt dat uitgezonden een aantal keren achter elkaar. En maar dit is pas helemaal geïsoleerd, omdat er veel lawaai van buiten kwam.
Ja.
En ook daarin toch een leuke getuigenis. Ik heb... dit moest echt geïsoleerd worden. Maar Radio Israël kost niet veel. Want internetradio is niet zo duur.
Nee.
We hebben wel een paar investeringen gedaan. Grote investeringen. Het moest geïsoleerd worden. Ik heb op een bijzondere manier 2 timmermannen hier. En we hebben zitten praten. En ik zeg, nou, wat gaat dat kosten? €1300 werd er gezegd. Ik zeg, aan materiaal. Dus ik dacht al gauw, nou, de ervaring is al gauw 1500. We zitten hier en toen zei ik, jongens, ik neem geen beslissing nu. Ik wil dat morgen doen. Maar ik wilde eerst over nadenken, zullen we afsluiten met gebed? Dus toen bad ik, vader, ik wil u vragen, als dit werkelijk uw wil is, wilt u het bevestigen en wilt u anders gewoon duidelijk maken dat ik gewoon moet stoppen? Ik ga naar mijn bureau en een half uur later krijg ik van een onbekend iemand een appje. Jack, wat is de rekeningnummer van Radio Israël? En dan moet je nagaan dat met Radio Israël krijgen wij giften, tientjes, meer niet. Maar het is genoeg om de kosten te betalen. En die man die maakte €1500 over. En voor mij was dat zo bijzonder. Want God wil dus dat we verder gaan. Want ik wist echt niet, moeten we nou verder gaan? Ja. Het is een last hoor, het is veel werk. Als je elke week een programma moet maken en voorbereiden. We missen echt een nieuwsprogramma. Misschien is dat wat om met Christen voor Israël samen te doen. Maar dat is echt wel echt belangrijk. We kunnen live uitzenden, maar dit is deze ruimte.
God voorziet hier, dat begrijp ik wel.
We gingen bidden voor een traplift. En die kostte een hoop geld. Een week later werd een groot bedrag overgemaakt wat precies het geld was voor de traplift.
Ja.
Dat is meer dan €4000.
Wauw. Ja, ik ben onder de indruk.
Ja, nou, er gebeuren momenteel wel echt heel veel dingen. Dat is ongelooflijk.
Ja, gaaf. Oké. Nou, ik wens je super veel zegen met dit mooie werk. En bedankt voor de rondleiding.
Graag gedaan.
Wil je meer weten over het werk van Pillar of Fire? Kijk dan op hun website pillaroffire.nl.
En zo zijn we alweer aanbeland bij het einde van deze vierde podcast van Christenen voor Israël. Wil je meer weten over Israël? Kijk op onze website christenenvoorisrael.nl. Heb je vragen waarvan je zegt dat zou ik nou leuk vinden om eens een keer in een podcast te behandelen? Stuur ze naar podcast@christenenvoorisrael.nl of als je niet graag lange woorden typt, podcast@cvi.nl. En wie weet hoor je hem terug in de volgende podcast. Dus tot de volgende keer.